wil vanmorgen iets met u delen over het thema sporter of supporter. En daarvoor gaan we lezen in Filippenzen 1. Te beginnen bij vers 27. Er staat in de herziene Statenvertaling boven opwekking tot standvastigheid. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover. Thema voor de woordverkondiging van morgen, zo gezegd dus, sporter of supporter. Ik hoef u niet te vertellen in deze tijd dat voetbal een populaire sport is. Er kijken miljoenen mensen naar de wedstrijden die worden uitgezonden. En ieder elftal heeft rond de spelers een grote schare van supporters die heel geestdriftig in woord, in gebaar, in kleding meeleven met hun club. Toch is er wel iets opvallends. Wat bij al die wedstrijden weer naar voren komt, en dat is dat er maar heel weinig mensen in het veld staan in verhouding, in vergelijking met al die fans die vanaf de tribune zo luidruchtig hun ploegen aanmoedigen. Ik denk dat dat zo in de gemeente van Jezus Christus niet hoort te zijn. Een gemeente hoort namelijk alleen maar uit sporters, uit spelers te bestaan. Gelovigen die continu met de door hen gegeven talenten, genadegaven van God bezig zijn in zijn wijngaard. En voor ons geldt dat dan hier in deze Reobootgemeente. Een meelevende fanclub is dan geweldig fijn. Een fanclub die overal over meepraat, maar zonder aan de wedstrijd deel te nemen, dat past ons als gelovigen niet. De Heer Jezus Christus, uw en mijn heiland, hoop ik door genade, heeft ons zelf gezegd in Lucas 14, vers 27, dat we in de eerste plaats onszelf dienen te verloochenen, dat we hem persoonlijk dienen te volgen en dat we dan dagelijks ons eigen kruis moeten opnemen. En wat is er fijner, en daarom is er vanmorgen ook voorbeden geweest, wanneer je elkaar daarin als gemeente van Christus kunt bemoedigen, aanmoedigen, aansporen. Maar het mag nooit zo zijn dat we dan zelf aan de kant blijven staan. En dat we alleen maar aanwezig zijn om het wel en wee van onze broeders en zusters die God ons gegeven heeft hier in deze gemeente, waar mogelijk ook te bekritiseren. Gebeurt me wel eens dat na afloop van een dienst iemand naar me toe komt. En dat we zo in gesprek raken en dat zo'n broeder of zuster dan tegen me zegt... Ja, broeder, u komt hier maar een paar keer in het jaar in de gemeente, maar het gaat in onze gemeente eerlijk gezegd niet zo goed. En dan wil men het liefst iets spuien waar men anders over denkt, of over het functioneren van een voorganger of van een oudste of wat dan ook. De keuze van de liederen achter is zo onvoorstelbaar veel. En dan kijkt men me vaak heel hoopvol aan, zo van, zegt u daar nou eens wat van? Zegt u daar eens wat over? En mijn antwoord is dan altijd heel verrassend voor ze. Ik heb het idee dat ze dan ook denken van, had ik die vraag nou maar niet gesteld? Want mijn antwoord is dan stevast, en wat doet u daar nou persoonlijk aan? En als het op kritiek gaat om de oudsten, dan zeg ik, bent u daar al eens bij de oudsten geweest om daarmee over te spreken? Hebt u de oudsten aangeboden, zie wel dat het zo moeilijk is vandaag in de dag in de gemeente, maar u kunt rekenen op mijn gebed. Het is zo gemakkelijk om op de tribune te zitten. En enthousiast te worden over dat wat jou enthousiast maakt. En te laten merken wat je niet bevalt. Zo gemakkelijk, broeders, zusters, jonge mensen, om hier zondag aan zondag bij elkaar te zijn, mee te zingen. De muzikanten zorgen er wel voor en de zangers en de zangeressen. Dat je actief mee kunt zingen, blij mee kunt zingen. Dat je kunt luisteren, hier of thuis. Kunt kijken naar de activiteiten van anderen. En soms ook een klein beetje naar van wat er niet goed gaat. Want zo zitten we ten diepste als mensen allemaal in elkaar. We hebben veel meer oog voor de negatieve dingen dan voor de positieve dingen. En ik durf te stellen dat dat niet bijbels is. Want we dienen allemaal in de eerste plaats persoonlijk een levend geloof op te bouwen in een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Paulus hield ook van sport. En er kunnen uit bepaalde passages uit het woord van God kunnen we wel lezen dat hij van tijd tot tijd ook zo'n sportwedstrijd heeft bekeken. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 9 vers 24 dat we allemaal lopen, allemaal dus, lopen in de wedstrijd en dat iedereen van ons zo moet lopen dat hij of zij de prijs behaalt. Dat is al heel veelzeggend. En in Hebreeën 12 vers 1 houdt de Bijbel ons voor, wellicht ook geschreven door Paulus, dat we met volharding onze eigen wedloop moeten lopen. In feite komt het dus steeds op hetzelfde neer als je goed luistert naar dat wat Paulus zegt. Wij moeten voortdurend oppassen dat we niet alleen maar ook in de gemeente van Jezus Christus een houding etaleren van supporter. Ach, je komt hier één keer in de week, je doet geestelijke boodschappen voor een week en verder leef je eigen leven. Nee, wij maken deel uit van de gemeente van Jezus Christus. En daarin is elk onderdeel van dat lichaam afhankelijk van het hoofd. En dient elk onderdeel, elk lid zich af te vragen: Heer, hoe kan en mag ik u dienen? Wat wilt u dat ik doen zal, ook in relatie tot de broeders, de zusters die u mij in dit lichaam hebt gegeven. Misschien is deze gemeente, om het maar eens even in sporttermen te zeggen, in uw ogen helemaal geen topclub met een P, maar meer een topclub met een B. Maar zolang u zelf niet aan de wedstrijd deelneemt, hebt u eigenlijk geen recht van spreken. Over het falen en over de fouten van uw medebroeder of medezuster. U zult namelijk merken dat het spel in het veld vele malen moeilijker is dan zo vanaf de zijlijn bezien. Maar ik weet één ding, als je eenmaal de smaak te pakken hebt van het deelnemen aan het spel, dan zul je niet meer langs de kant van de weg willen staan. Er komt bij, als ik de lijn eventjes doortrek naar die van ons als gelovigen. Wij hebben in het spel wat wij mogen spelen hier op deze aarde, zolang de Heer vertoeft te komen, een fantastische aanvoerder. Een geweldige trainer. Iemand die dat levensspel wat u en ik dienen te leiden in al zijn facetten beheerst. En die tegen ons zegt, er is geen enkele situatie die ik niet ken, want ik ben overal persoonlijk doorheen gegaan. Ik wil in elk opzicht jouw opperste leidsman en voleinder van het geloof zijn. Ik wil je in elke situatie van je leven leiden en coachen. Om een goede speler te worden, zult u moeten trainen. Zult u moeten afzien. En ook dan, zegt de schrift heel eerlijk, maken we nog wel fouten. Nu om op het schriftgedeelte wat ik heb gelezen terug te komen. In dit gelezen Bijbelgedeelte laat Paulus ons zien hoe we de zegen kunnen behalen in onze persoonlijk en als gemeente te spelen wedstrijd. We noemen dat ook wel de goede strijd van het geloof. Toen de dominee dat vroeger in mijn kerk zei, toen ik bevestigd werd, toen ik bevestiging had gedaan, belijdenis van mijn geloof had gedaan, toen zei hij, jonge mensen, welkom in de strijd. Ik denk, waar heeft die man het toch over? Maar dat ga je later in je leven ontdekken. Hè? Dat je de goede strijd van het geloof dient te strijden. Dat niet voor niets Psalm 84 al zo prachtig zegt en zingt, dat God ons een schild, een zon en een schild wil zijn, waarin? In het strijdperk van dit leven. Dan nu, als Paulus hier spreekt over het behalen van de overwinning, over het feit dat wij in dat alles, wat ons overkomt, wat we meemaken, en het is niet altijd gemakkelijk waar een kind van God doorheen gaat. In die te spelen wedstrijd, die goede strijd van het geloof, dan zegt hij, kind van God, hou drie dingen die heel belangrijk zijn, daarbij voor ogen. In de eerste plaats zegt hij, je kunt dat in de versen die ik heb gelezen terugvinden, sta vast in één geest. Mag ik dat zo noemen vanmorgen? Dat is onze verdediging. Vaststaan in één geest. Daarvoor moet je als team een duidelijke tactiek hebben. Er moet voorkomen worden dat namelijk de tegenpartij met de overwinning ervan doorgaat. Je moet voorkomen dat er gescoord wordt. En u begrijpt dus wel dat geen enkel team kan winnen wanneer de spelers op de bank blijven zitten. Of stuk voor zichzelf bezig zijn. Want jammer genoeg zie je dat soms ook in de gemeente naar voren komen. Paulus signaleert dat al in de brief die hij schrijft in de versen hiervoor aan de Filippenzen. Dat er zelfs sommigen zijn die wel Christus prediken, maar dat doen uit winstbejag of eer of roem of aanzien. Om te winnen zul je samen moeten trainen, spelen, vooral leren samen te spelen. Het is heel makkelijk om te zingen samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan. Want de muziek zorgt er wel voor dat je dat enthousiast mee kunt zingen. Maar het wordt moeilijker om samen te zoeken, samen te bidden, het plan van onze Heer. Om eerlijk en oprecht te zingen voor Gods aangezicht. Naast je broeders en zusters. Heer, wat een voorrecht. Om in liefde te gaan. Om met mijn broeder, met mijn zuster, schouder aan schouder te gaan. Paulus roept de christenen op om vast te staan, één van geest ten opzichte van hun tegenpartij. De tegenstanders van het evangelie van Jezus Christus. En u en ik, wij leven toch, ook al zijn we naar onze gedachten misschien behoorlijk vrij, in een land te midden van een volk wat ons steeds meer beperkingen gaat opleggen. Ook als het gaat om de zuivere boodschap van het woord van God, om die te verkondigen. En Paulus wist gewoon uit ervaring, daar is heel wat meer voor nodig dan hier en daar een christen om dat doel te verenigen. Nee, heel dat christelijke team in Filippi, wat zoveel moeite en zorg en strijd heeft gekend, ze moesten samen voor die verdediging zorgen. Dat moest in één geest gebeuren. Die emotionele sfeer die van een team, een groep gelovigen, één geheel maakt. Lievelingslied van broeder Jan Kits was altijd: Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk genade, liefde, kracht en vuur. En doe dat ook aan mij. Laat dat maar bij mij beginnen. En waarom zie je dat ploegen die misschien wel heel veel getalenteerde spelers hebben, van tijd tot tijd toch een hele bittere nederlaag lijden? Dat komt omdat er iets mankeert aan het moreel van de ploeg. De negatieve houding van één speler, die voor zichzelf bezig is, kan de eenheid en de eendracht ondermijnen. En daarom moet een trainer het aandurven om zo'n speler maar gewoon op de tribune te zetten. Of op de reservebank. Zodat hij tot het besef komt, ik ben geroepen om met mijn talenten deel uit te maken van een team. Deskundigheid is onmisbaar. En we mogen elkaar in de gemeente hier steeds weer voeden met dat woord van God. Zodat de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart enkel tot doel hebben om één te zijn in de Heer Jezus Christus. Eén van geest. Want elke verkeerde instelling zal die eenheid van geest ondergraven. Waardoor we de overwinning niet zullen behalen. Tweede wat Paulus noemt is: Eén van ziel medestrijdende. Dus niet alleen maar vaststaan in één geest. Zorgen in een tijd waarin Satan rondgaat als een briesende leeuw. Erger nog, waarin hij zich voordoet als een engel van het licht om in de eenheid van Gods geest dat woord te bewaken en te bewaren. Dat is onze verdediging. Maar de schrift vraagt ook van ons dat we één van ziel medestrijden. Dat woord medestrijden wordt in de Bijbel vaak gebruikt in relatie tot het sporten. En de Filippenzen begrepen heel goed wat Paulus daarmee bedoelde. Om te winnen van je tegenstander moet je niet alleen maar zorgen voor een goede verdediging. Het vaststaan. Maar je moet ook beschikken over een sterke aanval. Het medestrijden voor het geloof. Geen enkel team kan winnen zonder een goede verdediging. Of een goede aanvalstrategie. En dan is de teamgeest bepalend, want zonder eenheid onder de spelers kom je nog nergens. Elke speler, dat geldt ook in de gemeente van Christus, heeft zijn eigen plaats en zijn eigen taak. Zo bijzonder als je 1 Korinthe 12 leest, dat God daar Paulus laat schrijven, geleid door de Heilige Geest, dat elk kind van God 1 of meerdere genadegaven heeft. Maar die genadegaven zijn nooit bedoeld om jezelf zo te profileren binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus. Er staat nadrukkelijk bij dat je die hebt ontvangen om daarmee voor je broeders en zusters tot een zegen te zijn. Vorige week zondag heb ik gesproken over een tekst uit Nehemia 4 vers 10. Daar staat, de kracht der dragers schiet tekort en puin is er te veel. Oh, wat kom je dat tegen in zo'n menige gemeente. En dan is het zo mooi dat die geestelijke leider, die aanvoerder Nehemia, direct het contact met God zoekt. En dan zegt hij, strijd voor uw mannen, uw vrouwen, uw kinderen, uw huizen. En vestig je hoop volledig op de Heere God. Paulus spreekt in dit gedeelte over het één van ziel meestrijden. Als christen kun je niet in je eentje winnen. Daarvoor heb je andere leden van Christus lichaam maar al te zeer nodig. Niet voor niets spreekt de Bijbel in dat opzicht van een lichaam. Ik las eens een prachtig verhaal over een man die eigenlijk de onderlinge samenkomsten in de gemeente steeds meer meet. En de dominee die besloot hem op te zoeken. En hij trof de man thuis aan en die zat bij een open haardvuur. Het was al niet zo'n prater. En toen het een poosje stil was geweest, toen pakte de dominee die ijzeren pook. En hij pakte zo'n houtblok en dat trok hij. Ontrok hij eigenlijk aan de stapel houtblokken die lagen te branden. En hij legde de pook weer terug. En na een poosje zei die oude broeder, ik heb de boodschap begrepen, dominee. Zondag ben ik er weer. We zijn niet geroepen om alleen te branden. We zingen denk ik ook hier in de gemeente wel dat lied, wij gaan op weg. Met een wij gaan op weg. Met een brandend hart. Om aan Sliedrecht en omgeving te laten zien. U geldt de zaak, de roem, de eer waarvoor wij staan. Samen dienen we eensgezind op te rukken naar de overwinning in Christus Jezus. Samen. Soms zie je dat een voorganger zoveel kwaliteiten heeft, dat eigenlijk heel de gemeente zich aan hem vastkant. Totdat hij na 4 jaar een beroep krijgt. Want zulke voorgangers wil elke gemeente wel. Zeker als ze ook wel bespraakt zijn, als ze actief zijn, ze de jongeren goed erin betrekken. Wat is er dan nog van zo'n gemeente over? God vraagt niet van ons dat we ons geloof in de gemeente van Christus bouwen op één persoon of op een aantal oudsten of diaken of op het pastorale team, maar we zijn samen aan elkaar gegeven om een levende steen te zijn op de plek die God ons daarvoor aanwijst. En maak u nou nooit zorgen over wat die taak zal zijn. Heel vaak hoor je mensen zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Daar ben ik niet bekwaam voor. Nou, dat klopt. Je hebt groot gelijk. Niemand is van ons daar bekwaam voor. Was er maar één bekwaam en dat was de Heer Jezus Christus. Maar nergens lees je in de Bijbel dat als God mensen roept, dat hij zegt, nou, ik heb eens even goed rondgekeken. Jij bent wel bekwaam genoeg om dat te doen. Vaak verder van dat. Ze waren met dingen bezig waarvan je denkt van, hoe kun je dat nou doen? En God zegt, ik heb jou nodig. God riep Paulus op de weg naar Damascus. En hij liet hem zien door hem met blindheid te slaan. Jij bent blind voor wie ik ben. En dan staat er zo mooi als Ananias een huiver heeft om hem welkom te heten in de gemeente van Christus. Dan staat er zo mooi in schrift, zie hij bid. En dan gaat hij naar hem toe en dan zegt hij, Saul, broeder. Wat bijzonder. Dat God tegen u en mij zegt, je hoeft niet geschikt te zijn, maar ben je beschikbaar om die taak die ik voor jou heb weggelegd in de gemeente, om die in te gaan vullen, om die in te gaan voeren. Hoe zit dat hier in deze gemeente? Hebben we het verlangen dat onze jonge kinderen die net zo enthousiast nog meezongen en in grote scharen naar boven gingen, elke zondag, daar hebben we namelijk in de bidstond vooraf voor gebeden. Met zondagsschooljuffen of zondagsschoolmeesters, hoe jullie dat ook noemen, dat maakt niet zoveel uit. Maar met leiding geconfronteerd wordt, die gewoon vanuit het eigen leven heeft gezien, ik heb de Heer Jezus nodig. En dan ga je ontdekken dat Hij je creatief gaat maken. Dat Hij je gaven gaat geven die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Laten we het niet overlaten. Hoe goed hun werkzaamheden ook zijn. Van voorgangers en oudsten en broederraden. Maar we laten we ze op zijn minst dragen in en door het gebed. Maar wees er voor uzelf van bewust. God roept ons, broeders, zusters, tot de strijd. Zijn werkwacht. En treed dan aan om elke weg die Hij u wijst te gaan. Dat is dus één van ziel. Dan zegt Paulus er nog iets bij. Dat is het derde. Hij zegt, en doe dat nou. Die eenheid van de geest bewaken. En aanvallend bezig zijn, dus draag dat evangelie van Jezus Christus ook uit, één van ziel, zonder dat gij u laat beangstigen. Zonder dat je er tegenop ziet. Paulus wist wel hoe wij mensen in elkaar zaten. Hij heeft daar heel vaak over geschreven. Wij zeggen dan en zingen soms, grijp toch de kansen door God hier gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snel daarheen. Maar ik wil wel heel eerlijk zeggen, ik kan er wel eens een nacht van wakker liggen. Als ik denk aan de toekomst die mijn kinderen en kleinkinderen, met name hen die de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen, nog zullen meemaken hier op deze aarde. Zonder geloof, zonder hoop, zonder liefde in deze wereld. Slechts levend voor zichzelf. Dat kan je als vader, als moeder, als opa of oma, maar ook gewoon als gemeentelid toch van tijd tot tijd best aanvliegen. Paulus zegt, zonder dat gij u laat beangstigen. Met andere woorden, een zegevierende houding. Ik liet op een avond in het Vierhouten Bos beelden zien van de Veluwe. En daar stond een prachtige groep van edelherten, zo fier met het hoofd, kop moet ik zeggen, omhoog. En dan zie je die prachtige grote kapstokken die ze op hun hoofd dragen. En ik zei tegen de mensen, kijk even heel goed naar dat beeld. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe zulke grote dieren, dan ook nog met zo'n grote kapstok op het hoofd, zo pijlsnel door de bossen kunnen lopen? Nou, had ze nog nooit zo over nagedacht. Ik zeg, dat kan alleen maar als zo'n dier trots zijn kop in de nek gooit. Want dan gaan die enden, die takken, die gaan achterover staan. En kom je dan tegen een tak van een boom aan, dan glijdt dat er gewoon overheen. Maar o wee, als dat hert dit gaat doen. Dan knalt hij tegen de eerste, de beste boom aan. Zo'n hert moet er dus altijd op gericht zijn om omhoog te kijken. En als je de Veluwe opkomt, dan zie je van die grote borden staan. En daar staat dan ook altijd welkom op de Veluwe. En dan zie je altijd zo'n groot hert staan met zijn kop omhoog en met zijn enden zo achter, naar achteren gebogen. En heel vaak zie je zo'n dier afgebeeld op een soort van verhoging. Het lijkt net alsof die op een rots staat. Zo mogen wij in deze vaak zo benauwende, angstige tijd van ons afvragen, waar gaat het toch naartoe? Met een zegevierende houding in dit leven staan. Omdat we als gemeente van Christus, maar ook als persoonlijke gelovigen weten, er is niets en niemand die ons ooit nog kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb, maar ach, reclame wordt ook zo vaak herhaald, dus waarom zou je een goede boodschap dan ook niet wat vaker herhalen? We hadden een Maranatha-samenkomst in Ermelo. En daar zong een groep jonge mensen met een verstandelijke beperking uit Nunspeet. Eentje van hen zingt in de Gideons. Pieter heet die. En Pieter straalt altijd zo als hij zingt. En het grappige was, toen die groep ging zingen, toen zei Pieter door de microfoon, ik ga jullie vanavond een nieuw lied leren. Dat was een van die liederen die wij gezongen hebben. Maar ik weet niet meer precies welke. Hij wist niet dat wij dat lied allemaal al kenden. Maar we speelden het mooi mee. En hij stond dat toch enthousiast te zien voor die microfoon. En toen had hij het uitgezongen en toen zei hij, en nou gaan we het allemaal zingen. En hij zette in en we hadden nog geen regel gezongen of hij brulde door de microfoon, schrik niet, stop! Nou, je zou er een hartverzakking van krijgen. En wij hadden zoiets van, wat is hier aan de hand? Weet je wat hij zei? Een jongen met een verstandelijke beperking. Hij zegt, jullie zingen wel. Maar jullie kijken helemaal niet blij. Zit je daar als Maranatha gelovige? Jullie zingen wel, maar jullie kijken helemaal niet blij. We zingen soms prijs de Heer met blijde galmen, maar kijk dan niet naar ons gezicht. Paulus zegt, laat je niet beangstigen. Er komt inderdaad heel veel op ons af. Wat geweldig dat Paulus voor de gemeente zo'n goede trainer is geweest. Hij wist als geen ander, lees dat maar in de tweede Korinthebrief, als ik het goed heb, hoofdstuk 12 en 13. Hij wist hoe de Satan continu bezig was om dat werk wat hij voor God deed te blokkeren op de een of andere manier. Maar Paulus beriep zich altijd op de Heer Jezus Christus. Hij verwachtte het niet van zijn eigen menselijke inspanning. Maar hij werkte en geloofde in de kracht van de Heer Jezus Christus. En aan het eind van deze brief getuigt hij daar op een schitterende wijze van door te zeggen, ik vermag alle dingen, ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. En Paulus hield de Filippenzen, maar ook vanmorgen dus ons voor, wees nou niet bang voor je tegenstander. Laat u niet in enig opzicht beangstigen. Hij was er zeker van dat de overwinning behaald zou worden. Hoe de strijd ook zou verlopen. Hij heeft die waarheid aan de hand van zijn eigen leven uitgelegd toen hij sprak over zijn eigen behoud. Strijd, de goede strijd van het geloof. En hij zegt in vers 20 dat hij er vurig naar verlangt en hoopt dat hij, Paulus zelf, want daar moeten we ons in de eerste plaats op richten, op onszelf, in geen enkel opzicht beschaamd zou staan, doch dat hij Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid in en door zijn leven zou worden bekendgemaakt. Wat kunt u nou doen? Wat kan ik nou doen? Wat kunnen we als gezin nou doen? Wat kunnen we als gemeente van Christus hier ter plaatse nou doen? Om de Bijbelse waarheid in dat opzicht, om in één van geest, medestrijdend, in geen enkel opzicht beangstig, voor te gaan, totdat ons geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen of de bazuin klinkt en dat verwachten we spoedig. Ik las eens dat iemand dit schreef. Durft u het ook aan om dat aan God te beloven? Liefdevolle Vader, door uw genade zal ik alles doen wat ik kan om me te gedragen als een lid van mijn gemeente op een manier die het evangelie van Jezus Christus waardig is. Bovendien zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om mijn gemeente te helpen vast te staan in één geest. Eén van ziel medestrijden voor het geloof aan het evangelie. En alles te doen wat ik kan om de onzekerheid en de angst te overwinnen. Waardoor ik zou kunnen nalaten wat God wil dat ik doe om Christus evangelie te bevorderen. Bent u een sporter? Of een supporter. Ik wil u van harte Gods rijke zegen toewensen. In uw persoonlijke geestelijke leven. Thuis. En ook op de gemeentelijke wekelijkse trainingsavonden. In deze gemeente. Want hem geldt de zaak. De roem, de eer. Waarvoor wij staan. Maranatha. Halleluja. Amen.